Goedemiddag gemeente, de kerkenraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars en de kerktelefoon of via internet hartelijk welkom in deze dienst waarin voor zal gaan dominee Boele uit Oud-Beijerland. Ik heb enkele mededelingen voor u in verband met de doopdienst volgende week zondag 29 oktober zal er doopzitting worden gehouden morgen maandag 23 oktober. Om 19:30 in de consistorie van de kerk. Beide ouders worden verwacht en graag het trouwboekje meebrengen. Op maandag 23 en dinsdag 24 oktober zijn er weer catechisaties. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Op woensdag 25 oktober zal de laatste huwelijkscatechese-avond worden gehouden. We beginnen deze keer om 7 uur. In verband met de maaltijd die we gezamenlijk zullen gebruiken. Wat de collecte betreft, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is eveneens bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De voorzang is Psalm 132, vers 9... En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 111... Allereerst het eerste vers en ook het laatste, het zesde vers. Looft halleluja, looft de Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En ook het zesde vers 1 en 6, Psalm 111. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna als antwoord van Psalm 119, 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En dat eindigt dan met een gebed. Och, wierd ik in uw wetten, in uw woord onderwezen. 32e vers van Psalm 119. En spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zullen ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, Heere, dat bent u. Goed en een weldoener. Dat zongen we zojuist. En daar was de dichter van Psalm 119 van doortrokken. En de Heere, geef dat dat ook ons hart vervullen mag. Dat wij hier vanmiddag in alle rust en vrijheid bij elkaar mogen komen. En dat terwijl wij weten dat er zoveel broeders en zusters wereldwijd onder hele andere omstandigheden christen zijn, volgeling van u. Zij moeten grote offers brengen. Ze moeten er echt wat voor over hebben. En ondanks alle gevaren, Heren, kunnen ze het niet laten. Dan zijn wij eerder een uitzondering. Ons wordt geen strobreed in de weg gelegd. Hoezeer ook christen zijn en het christelijk geloof vandaag ook in onze omgeving niet meer vanzelfsprekend is. En je er ook op bevraagd kan worden. Maar Heere, totaal andere omstandigheden. En daar danken wij u voor. Wij danken u dat u ons vanmiddag hier opnieuw samenbrengt in dit kerkgebouw om naar uw woord te horen of zoals we het zojuist zongen, om uw wetten in uw woord onderwezen te worden. Want dat hebben wij nodig, Heere. Wij kunnen ons soms zo door eigen gedachten laten leiden, eigen inzichten volgen, onze eigen agenda hebben. Maar het gaat erom dat wij uw stem verstaan. En dat geloven wij, Heren, dat in de verkondiging van het evangelie, in elke kerkdienst, als uw woord gelezen en ook verkondigd mag worden, dat u tot ons spreekt. En dan roept u ons toe, mijn zoon, mijn dochter, wie je ook bent, hier in de kerk, of als we thuis meeluisteren, jong en oud, klein en groot. Ik wil dat je leeft, niet alleen hier en nu, met mij, maar eeuwig leeft. Dat je een mens bent met toekomst. En Heere, dat zet elke kerkdienst in een wijds perspectief. Dan mag het komen tot een ontmoeting met u, de Heere, de levende God. Van wie de dichters in de psalmen zo doordrongen waren, van uw grootheid en van uw majesteit, ook van hun eigen kleinheid en zondigheid. En ze zongen van het wonder van die ontmoeting, die toch alleen maar mogelijk is, en te danken aan u, Heer Jezus Christus, aan uw volbrachte werk. Zo danken wij u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we bidden het u, wilt u krachtig werken vanmiddag onder ons. Uw woord is een woord voor alle omstandigheden, een woord voor alle leeftijden. En daarom, Heere, al die kinderen die er vanmiddag zijn en de jongeren, laat u die met gespitste oren en gespitste harten luisteren, opdat u hen de weg zal wijzen. Dan zongen we het, Heere, dat de vrezen van uw naam, ontzag, eerbied, respect, liefde voor u, dat dat het beginsel, de kern, de basis van alle wijsheid is. En dan leven wij in een wereld waarin veel geleerd en gestudeerd moet worden, en van alles op ons afkomt, maar de wijsheid die u ons geven wil, de wijsheid van het geloof, van een hart dat u lief heeft, dat is een andersoortige wijsheid. Geef dat vanmiddag, Heere, aan een ieder van ons, voor het eerst of opnieuw. Mag het zo een goede dienst zijn, zegen allen die een taak hebben. Mag het zijn tot eer van uw naam. Dan moet het allereerst in de kerk, maar ook in ieders leven, omgaan. De eer van uw naam, de opbouw van uw gemeente en de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, als u ons vanmiddag voorbij zou gaan, zou u ons geen onrecht doen. Integendeel, dat hebben wij verdiend. Maar doet u dat niet, omwille van uw Zoon, omwille van de Heer Jezus, omwille van zijn volbrachte werk op Golgotha. Dat bidden wij u daarom, in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen allereerst enkele verzen uit het Bijbelboek Handelingen en daarna enkele verzen uit de Filippenzenbrief. Allereerst Handelingen 16. Daar wordt ons verteld op welke wonderlijke wijze het evangelie in Filippi terechtgekomen is. We lezen van Handelingen 16, de versen 1 tot en met 12. En vervolgens lezen wij uit Filippenzen 2. Handelingen 16, te beginnen bij het eerste vers. En hij, Paulus, kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. Jaren later schrijft Paulus aan deze gemeente die daar ontstaan is een brief, de Filippense brief. En we lezen het slot van hoofdstuk 2. Filippense 2. Er staat boven de zending van Timotheus en het bezoek van Epafrodites. Dan schrijft Paulus, en ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoed mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet, en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap. En houd zulke mensen in ere, want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Tot zover de lezingen uit het woord van God. We willen bij dit laatst gelezen Bijbelgedeelte stilstaan en als tekst heb ik gekozen de eerste verzen van woorden van vers 19 en de eerste woorden van vers 25. Twee berichten dat Paulus iemand stuurt. 19a, en ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. En ook vers 25, ik heb het echter nodig geacht, Epafroditus naar u toe te sturen. We schrijven als thema boven de preek van deze middag: neem mijn leven, laat het Heer. Uw gaven worden gevraagd, dat is voor de dienst afgekondigd, van harte bij u aanbevolen. En we zingen daarna van Psalm 86. 86, allereerst het vijfde vers. Dat mocht Paulus in praktijk brengen en ook zien gebeuren om zich heen, dat er heidenen, niet-gelovigen, van alle kanten tot geloof in de Heer Jezus werden gebracht. En dat gebeurt ook vandaag nog. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En dan zingen we ook het zesde vers. En laten we dat er maar direct aan verbinden, dat we al biddend ook zingen of wij in dat grote plan van God in zijn koninkrijk ook een plekje mogen innemen. Leer mij naar uw wil te handelen. 5 en 6 van Psalm 86. Gemeente, soms staan er wel eens van die stukjes in de Bijbel dat je ze leest en dat je denkt, wat moet ik daar nu mee aan? Waarom staat dat eigenlijk in de Bijbel? Wat moeten we ermee? Ik zie vanmiddag heel wat jongens en meisjes zitten. Nou, thuis wordt dat misschien wel eens gelezen, dan staat het op het rooster. En dan pak jij de Bijbel voor je vader en dan staat er een hele namenlijst. Dan zegt je vader misschien wel, laten we die maar overslaan. Lezen we een ander stukje. Al die moeilijke namen, of die geslachtsregisters, zo staan er best wel hier en daar wat stukjes in de Bijbel waar we niet zo goed raad mee weten. En dat gevoel zouden wij vanmiddag ook voor kunnen hebben als je kijkt naar Filippenzen 2. Die informatie die we lezen van Paulus als hij schrijft over twee medewerkers die hij richting Filippi wil sturen. Dan denk je bij jezelf, waarom staat dat dan eigenlijk in de Bijbel? En je kijkt er nog eens naar en je denkt, past dat nou goed bij het voorgaande en bij wat er volgt? Het lijkt er zo wat los tussen te staan. Hoe zit dat nou? En tegelijk weten wij ook wel, niets staat er voor niets in de Bijbel. De Heilige Geest heeft het er niet voor niets ingezet. We zullen er dus wel wat mee moeten. Maar wat? U denkt misschien dat u daar alleen last van hebt. En dat als je genoeg van de Bijbel weet, dat het allemaal wel anders wordt. Ook een dominee heeft er last van. Filippenzenbrief ben ik begonnen bij hoofdstuk 1 en zo dat stukje bij beetje doorgepreekt en eigenlijk dit stukje overgeslagen. Ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Ik dacht dat komt later wel. Maar dan komt er toch een keer dat je ermee aan de gang moet. En dan je handen vouwen, hè. Bidden. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. En dan ga je aan het werk. En dan bid je, Heere, help me om dit woord te verkondigen. En dat mocht vorige week in Oud-Beijerland gebeuren en vanmiddag hier. En gemeente, dan ontdekken we hopelijk dat ook die wat minder toegankelijke Bijbelgedeelte ook belangrijk onderwijs voor ons bevat. Vorige week werd er in Oud-Beijerland een VBC gehouden. Dat is, heb ik begrepen, ook hier gebeurd. We zitten ook in een tijd van ambtsdragersverkiezingen. Dat zit er ook hier aan te komen. Een heel treffend Bijbelgedeelte. Allereerst iets over de achtergrond van deze brief en de situatie van Paulus. Misschien weet u dat, hij bevindt zich in de gevangenis. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 1. En als je in de gevangenis zit, jongens en meisjes, dat is nooit zo'n pretje. Zeker niet vroeger in de tijd van Paulus. Als je dan niet een bepaalde achterban had, mensen die je bezochten en je wat toestopten, ja, dan had je het erg slecht. En gelukkig had Paulus zulke mensen. We maken uit het verband op dat Timotheus bij hem is en hij heeft bezoek gehad van een zeker Epafroditus. Epafroditus die was namens de gemeente van Filippi met allerlei goederen en gaven, denk waarschijnlijk etenswaren, richting Paulus gegaan en had hem dat toegestopt. Wat heeft Paulus in die gaven en de komst van Epafroditus de liefde van de gemeente van Filippi ervaren? En als het gaat om de toekomst, Paulus zegt, dat weet ik niet hoe dat zal gaan. Zal dat worden vrijlating of zal ik terechtgesteld worden en misschien zelfs gedood? Ach, wat voor mij onbekend is, dat ligt in de handen van de Heere. En dat geeft me rust. En dan schrijft hij dus in het gedeelte wat we vanmiddag voor ons hebben liggen over twee medewerkers die hij naar Filippi wil sturen. Allereerst Timotheus, vers 19a, en ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. En vers 25a, dan heeft hij het daar over Epafroditus. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. Dat zijn dus, zeg maar, Paulus' plannen. Zo ziet hij het een beetje voor zich. Hij in de gevangenis. En hij stuurt twee medewerkers, niet tegelijk, de een na de ander, richting Filippi. Een gemeente waar nu bij de bestudering van dit gedeelte mijn oog op viel. En misschien is dat u ook wel opgevallen bij de schriftlezing. Dat is die woordjes, zo aan het begin van vers 19, in de Heere Jezus. Want die uitdrukking, die woorden in de Heere of in de Heere Jezus, die komen in dit gedeelte maar liefst 3 keer voor. En jongens en meisjes, jongeren, moet je maar onthouden als je iets uit de Bijbel leest en er komt een bepaald woord wat elke keer herhaald wordt, dan heeft dat een bepaalde nadruk, dan moet je daarop letten. Zo ook de woorden in de Heere of in de Heere Jezus. We komen het 3 keer tegen, vers 19, onze tekst. In vers 24 lezen we het ook, maar ik vertrouw in de Heere. En in vers 29 komen we het ook tegen, ontvang hem dan. Dan gaat het over Epafroditus, dan in de Heere. Belangrijke woorden dus. En de vraag die we vanmiddag aan elkaar stellen en die we onszelf stellen is, wat bedoelt Paulus daar nu mee? In de Heere. En misschien ook belangrijk, op wie heeft dat nou betrekking? Zijn dat woorden die we direct op Paulus moeten betrekken? Of zijn dat woorden die we meer op Timotheus moeten betrekken? Ik denk, gemeente, dat het allebei kan. En dat bevat voor ons belangrijk onderwijs. Zullen we allereerst eens gaan kijken, als we die woorden betrekken op Paulus en op Paulus' situatie. Wat dat betekent en wat hij ermee zeggen wil. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Wat bedoelt Paulus met die woorden in de Heer Jezus? Wel, Paulus bedoelt, ik kan wel allerlei plannen maken. Ik kan zo allerlei dingen voor me zien en gedachten hebben over de toekomst. Maar die kunnen zomaar ineens doorkruist worden als de Heer Jezus een andere wil gaat, andere weg gaat. Ah, zegt u, maar is dat een soort Deo Volente? DV, Deo Volente. Als de Heer het wil, klopt. Dat gebruiken wij vaak, hè, voor data, in kerkbladen, of als je mensen ergens voor uitnodigt, een datum, DV ervoor. Maar bij Paulus kunnen wij hem niet van betichten dat het voor de vorm is. Kijk eens, wij zetten het er soms automatisch bij, als een soort keurmerk, als een teken van rechtzinnigheid. Kijk eens hoe serieus wij in het leven staan. Dat moet er wel bij. Maar gemeente, de vraag is, als wij dat erbij schrijven, als we er zoveel waarde aan hechten, leven we daar ook uit? Beseffen we ook dat de Heere zomaar onze plannen kan doorkruisen, een andere weg met ons gaat? Dat kan bijvoorbeeld door ingrijpende gebeurtenissen, maar ook gewoon door omstandigheden die anders gaan dan wij willen. En hoe gaan we daarmee om? Worden we dan boos? Komen we dan in opstand? Of buigen we daarvoor? Als de Heere het wil, zo de Heere wil. Paulus leefde eruit. Ja, zegt u, logisch. Want u hebt net verteld dat hij in de gevangenis zit. En als hij in de gevangenis zit en je bent je leven niet zeker, dan word je daarbij met de neus op de feiten gedrukt. Dan denk je daar wel over na, dat het zomaar ineens met je afgelopen kan zijn. Zou het? Zou het bij Paulus alleen maar iets zijn aan het eind van zijn leven? Kijk eens, dat de dingen zich door bepaalde omstandigheden in je leven kunnen intensiveren, dat begrijpen we. Dat je daar meer bij stilstaat en dat je dat meer beseft en dat je eruit leeft. Maar gemeente, Paulus was een man die daar helemaal uit leefde. Niet alleen nu het einde wellicht van zijn leven dreigde. Hij stond zo in het leven. Niet ik bepaal, niet ik ga, maar de Heere die boven mij staat. Mijn heiland, mijn Heere, mijn meester. Die wijst de weg en ik volg hem. Dan gaat het hier heel concreet over het sturen van Timotheus. Dat dat zijn plan is. Dat hij eerst zegt van nog even de afloop hè, van het proces afwachten. En dan komt hij naar jullie toe. We zouden zeggen, dat gaat maar om iets heel gewoons. Dan zegt Paulus, dat gaat ook niet buiten de wil van de Heere om. En dat kan ook maar zo doorkruist worden. Want ik wil hem graag te zijnde tijd richting Filippi sturen. Maar als hij in het Koninkrijk van God ergens anders harder nodig is, dan moet dat voorrang krijgen. En gemeente, wat leren we daar nou uit? We krijgen vanmiddag een spiegel voorgehouden. Een lesje in afhankelijkheid. De apostel Paulus stelt zich heel afhankelijk op. Niet zijn wil, niet het weggetje wat hij uitstippelt, de plannen die hij maakt, maar de weg van God. Gods plan, dat moet geschieden, dat moet voorrang hebben. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Neem mijn leven, laat het, Heer. Dat hebben we ook heel duidelijk gelezen in Handelingen 16, toch? Er zijn meer voorbeelden te geven dat Paulus dat ervaren heeft, dat de Heere zomaar zijn plannen kan doorkruisen en dat dan de weg anders is, maar heel duidelijk hebben we dat ook gelezen in Handelingen 16. Paulus, we zien het zo'n beetje voor, ons die reis door Klein-Azië, elke keer weer op zoek naar nieuwe gebieden die het evangelie niet hebben gehoord. En dan is hij van plan om een bepaalde kant op te reizen. En dan lezen wij dat de geest, de Heilige Geest, dat verhindert. Die dwarsboomt dat en dan verlegt hij als het ware zijn koers. Maar opnieuw, voor de tweede keer, verhindert de Heilige Geest dat. Dan komt Paulus in die havenstad Troas. En dan droomt hij, dan krijgt hij dat visioen. En dan ziet hij dat die Griekse man, die Macedonische man, die hem wenkt en roept, komt over en help ons. En zo ging Paulus naar de overkant, zeg maar naar Europa. En is het evangelie ook in ons werelddeel en ook in de gemeente van Filippi gekomen. In de Heere Jezus. Betrekking op Paulus. Niet Paulus kiest zijn weg, maar de Heere wijst de weg. En hij is bereid om die weg te gaan. En nu u, jij en ik, hoe staan wij in het leven? Hoe is het met onze afhankelijkheid? U zult net zo goed als ik plannen maken voor de toekomst. Als je op school zit, jongelui, en je zit misschien in het examenjaar, komt er het nodige op je af. Je denkt na over vervolgopleiding. Sommigen weten dat al een aantal jaren terug. Dat en dat is mijn doel. Anderen tot op het laatste ogenblik zijn er naar aan het zoeken. En jullie, ook jongens en meisjes, jullie hebben ook zo je gedachten, je plannen, kijk naar de toekomst. En dat is ook goed. Als je geen plannen maakt, dat is eigenlijk heel ongezond. Dat hoort ook bij ons mens zijn, hè, dat je plannen maakt. Maar gemeente, de vraag daarin is, welke rol speelt de Heere daar nou in? Kijk eens, er zijn mensen die allerlei plannen maken en die vragen daar achteraf, zeg maar, de toestemming van de Heere in. of hij even zijn handtekening eronder wil zetten. Maar zo werken de dingen natuurlijk niet. Als het echt ons verlangen is de weg van de Heere te gaan, dan kan het wel eens heel spannend zijn. Dan kan de Heere ons wel eens een weg wijzen waar wij wellicht niet zomaar aan hebben gedacht. En dan denken wij misschien aan bijzondere omstandigheden, maar als het gaat om de weg van de Heere, de wil van de Heere, hele eenvoudige gemeente, dan begint dat hier, bij het woord van God, bij de geboden van God. Is er bij u en bij jou en bij jullie jongens en meisjes, is er het verlangen in je hart om de Heere te dienen, te volgen, in hem te geloven? Is het jullie gebed? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan kan het zomaar gebeuren in deze tijd dat er vanuit de kerkelijke gemeente een beroep op je wordt gedaan. Zeg, we hebben nog iemand nodig voor de leiding van die en die club. Nou ja, de VWC voorbij, hè, maar het is altijd een beetje spannend. Tot het laatste ogenblik zijn er voldoende medewerkers. Ik heb uit Oud-Beijerland begrepen dat als er heel veel kinderen komen, dan heb je natuurlijk ook veel medewerkers nodig. Dat weet je niet altijd van tevoren. Altijd een beetje spannend. Tot het laatste ogenblik. Als er een beroep op je wordt gedaan. Als er een vraag naar je toe komt. Wellicht als de broeders tweetal opstellen en er een telefoontje richting u komt. U staat op tweetal. En je denkt bij jezelf, maar waarom nou? Ze wisten toch wel dat. Begrijpt u? Dan wordt het best spannend. Je hebt je eigen plannen. Je eigen ideeën. En dan doorkruist de Heere soms in één keer zoiets. En dan wordt het spannend, hè? En natuurlijk, we moeten onze omstandigheden allemaal afwegen. Er rustig over nadenken. Ook onze verantwoordelijkheid kennen we daarin. Maar wat geeft dan de doorslag? Geeft ons eigen belang de doorslag? Of zeggen we, Heere, het kan eigenlijk niet, maar ik wil gaan voor uw belang. Kijk eens, dat maakt een heel verschil. Voelt u? En dan wordt het best spannend. Welke kant gaat het op? Gaat het voor eigen belang? Of gaat het voor het belang van de Heere, zijn koninkrijk en zijn dienst? En dan moet u niet denken dat die eerste groep mensen die gaan voor eigen belang, dat het iets is van onze tijd. Want we hebben het gelezen. Dat Paulus dus blijkbaar in de kring om hem heen gezocht heeft naar mensen die hij kon sturen naar Filippi, maar dat ze uiteindelijk bijna allemaal op Timotheus en Epafroditus na allemaal nee zeiden. Kijkt u maar naar vers 21, want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus zijn. Dan kunnen wij natuurlijk zeggen, ja, dat zijn geen echte christenen. Nou, ergens anders in de Timotheusbrief schrijft Paulus dat ook over Demas, die de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Maar gemeente, dat hoeft niet. Er zijn uitleggers die zeggen, het gaat hier om oprechte christenen. Op wie een beroep wordt om echt een offer te brengen. En dat offer is hen toch te hoog. Te groot. Als het er uiteindelijk op aankomt, kiezen ze voor hun eigen belang. Voelt u de teleurstelling ook een beetje klinken in deze woorden? Soms zijn er wel eens mensen die denken dat David en Paulus en Mozes en noem ze allemaal maar op, dat dat mensen waren die heel gemakkelijk ook de teleurstellingen en de tegenvallers zomaar eventjes van zich af zouden schudden. Maar niets is minder waar. Paulus is niet van steen. Er gaat hier in de gevangenis ontzaglijk veel door hem heen. En niet voor niets in dit Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben, gaat het er heel emotioneel aan toe. Allerlei gevoelens worden door Paulus benoemd. Verlangen, angst, droefheid. En En ja, dat is heel opmerkelijk, juist ook in deze brief. Heel vaak gaat het over blijdschap. Zou je niet verwachten, hè? In deze brief, deze gevangenschapsbrief. Paulus in de gevangenis. En dat het juist in deze brief zo vaak gaat over blijdschap. Dat kan dus blijkbaar samengaan. Niettemin is Paulus er wel over teleurgesteld. Dat er zoveel waren die uiteindelijk kozen voor hun eigen belang. Maar gelukkig, en nu noemt hij de twee met name voor wie dat niet geldt, Timotheus en Epafroditus. En weet u, dat past ook heel mooi in het verband, hè? Want we zeiden aan het begin even zo'n oppervlakkige observatie, alsof dit laatste gedeelte er niet bij zou passen. Maar dat is zeker niet waar. Overal roept Paulus op om waardig naar het evangelie te wandelen, om je ook in te zetten voor de dienst van de Here, om ook moedig te zijn, om elkaar te dienen, om oog te hebben voor elkaar. En dan houdt Paulus aan het begin van hoofdstuk 2, kijkt u maar mee, bij vers 5, houdt hij de Heer Jezus voor. Kijk eens, als hij gekozen had voor zijn eigen belang, was hij gewoon in de hemel gebleven. Maar dat heeft hij niet gedaan. Alles heeft hij opgegeven en is naar deze wereld gekomen om in de weg van lijden en sterven verzoening aan te brengen. Gestorven aan het kruis, begraven, maar daar ook uit opgestaan. En dan zegt Paulus, christenen van Filippi, ga nou in de voetsporen van de Heer Jezus. Toon de gezindheid van Christus. Deze twee mannenbroeders mogen dat in praktijk brengen. Timotheus en Epafroditus. Prachtig, hè, hoe ook Paulus deze mannen omschrijft. Van gelijke gezindheid als mij, zegt hij over Timotheus. Oprecht zal hij voor uw zaken zorg dragen. Zijn beproefdheid, dat wil zeggen, jullie kennen hem toch? Jullie weten wat hij waard is, hoe hij in de dingen staat. Hij is door en door te vertrouwen, je kunt op hem aan. Kortom, ik kan hem je van harte aanbevelen. En gemeente, nu komt het moment dat we die woorden in de Heer Jezus gaan betrekken op Timotheus. Paulus is dus van plan om Timotheus te zijner tijd, als de afloop van de rechtspraak bekend is, om Timotheus naar Filippi te sturen. Dan hebben ze de laatste informatie uit de eerste hand. En als ze die woorden in de Heer Jezus nu betrekken op Timotheus, wat wil dat nou zeggen? Nou, jongens en meisjes, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je er nou een woordje tussen zet, tussen het woordje de en Heer Jezus, en je zet daar het woordje naam, of namens, zet je daartussen. Nou, dan is het ons volstrekt duidelijk wat Paulus ermee bedoelt. Dat als hij Timotheus stuurt, doet hij dat niet op persoonlijke titel, maar hij doet dat in de naam of namens de Heer Jezus. Dus op het gezag van de Heer Jezus. En u voelt wel, dan krijgt het sturen van Timotheus een groot gewicht. Dan wordt er dus niet iemand gestuurd, maar dan wordt er door de Heer Jezus iemand gezonden, een gezant, zeg maar, een apostel. Dat geeft aan zijn zending richting Filippi gewicht. Gemeente, wat is dat actueel? Wat is dat actueel in een tijd waarin steeds minder gemakkelijk ambtsdragers te krijgen is? In een tijd waarin we lezen over devaluering van de ambten. Hoor die verhalen van mijn ambtsdragers, van ouderlingen wel eens, hoe moeilijk het soms voor hen is om een huisbezoek af te spreken. Dan bellen ze op. Nee, maandagavond komt niet uit en dinsdagavond niet. En dan gaat het over een paar weken. Nee, dan hebben ze dit, dan hebben ze dat. Dan lijkt het wel alsof ze alleen pas welkom zijn als er tijd over is. En u weet net zo goed als ik, tijd hebben mensen eigenlijk nooit over. Daar moet je tijd voor vrijmaken. Dat heeft gewicht. Want hij komt namens de Heer Jezus. En broeders, ik kijk maar eventjes naar u. Dat geeft ook aan uw ambt als ambtsdrager een groot gewicht. Stelt ook hele indringende vragen aan ons. Mogen wij iets weerspiegelen? Laten wij iets zien namens wie wij komen? Is onze levenswandel in overeenstemming met de wil van de Heer? Maar gemeente, dat stelt ook vragen aan u. Is de broeder welkom? En soms hoor ik wel eens van catechisanten die zeggen, dominee, als de ouderling op bezoek komt, dan zorg ik dat ik weg ben. Niet doen. Jongens en blijfjes, blijf maar gerust even op. Want ik weet zeker, als jij bij het huisbezoek erbij zit, dat ze vast aan jou gaan vragen, hoe gaat het op school? En hoe is het met je vriendjes en je vriendinnetjes? Dan betrekken ze jou in het gesprek. Zeker weten. Dan hoef je niet de hele avond te blijven. En jongeren, dat geldt ook voor jullie. Ze zullen vast informeren naar je studie hoe het gaat op school en dergelijke. Mag je gerust bij zijn? Niet vluchten. Maar aanwezig zijn. Want zij komen namens de Heer. In de Heer Jezus Timotheus. En gemeente, wat nu geldt voor Timotheus, geldt in feite ook voor Epafroditus. En dat is ook heel leerzaam voor ons. Want wees nou eens eerlijk, wat deed Epafroditus nou eigenlijk? Kijk eens, bij Timotheus, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Hè? Die werd naar Filippi gestuurd en die moest leiding gaan geven aan die gemeente. Een soort vervanger van Paulus. Belangrijke taak. Maar Epafroditus, wat had hij nou eigenlijk gedaan? Die was dus uit Filippi gekomen, die had het aantal spulletjes meegekregen. Die was naar Paulus gereisd in de gevangenis. Trouwens ook weer niet niks, een hele reis. We weten niet precies waar Paulus gevangen gezeten heeft, maar een hele reis. Dus dat vroeg nogal wat van hem. En bij Paulus gekomen, gaat hij weer terug met berichten over Paulus. Dus ik bedoel het niet neerbuigend, maar een soort boodschappenjongen. Iemand die informatie overdraagt. Vertelt hoe het in de gemeente van Filippi gaat. En vertelt hoe het met Paulus gaat. En gemeente, dan schrijft Paulus zo heel mooi dat ook datgene wat Epafroditus doet, dat volledig mee mag tellen in de dienst van God. Had u niet gedacht, hè? Vorige week heb ik tegen de jongelui in Oud-Beijand gezegd, er zijn er heel wat die de herfstvakantie ook zich inzetten voor de VBC. En dan denk je wel eens, als jongere misschien, wat kan ik eigenlijk bijdragen aan de dienst van de Heere? Wat kan ik betekenen? En zo zou er ook een oudere bij de kerkradio kunnen zitten die bij zichzelf denkt, ik ben helemaal uitgeschakeld. Ik sta in de maatschappij langs de zijlijn en ik sta in de kerkelijke gemeente een beetje langs de zijlijn. Wat kan ik nu eigenlijk bijdragen? Wat kan ik nu eigenlijk betekenen? Nou, dan vouw ik maar even mijn handen. De mensen thuis kunnen dat niet zien. Maar dat kunt u voor de gemeente en voor het koninkrijk van de Heere betekenen. Je handen vouwen. En als je misschien afgelopen week van die knutselwerkjes hebt geknipt en je denkt, wat betekent dat nou eigenlijk? Dan zou Paulus zeggen, kijk eens naar Epafroditus, dat telt helemaal mee. Wij denken vaak in het grote, wat ambtsdragers doen, dominee, ouderlingen, diakenen en evangelisten en zendelingen en andere mensen die misschien een beetje in beeld komen alsof het daarom zou gaan. Grote dingen. Maar de Heer kijkt niet naar klein of groot. Ook het kleine, uit liefde voor hem en voor zijn dienst gedaan, dat telt wat hem betreft helemaal mee. Is dat niet mooi? om dat hier te ontdekken. Epafroditus mag zo in de dienst van het evangelie werkzaam zijn. En dan ontdek ik ineens dat Paulus, als die Epafroditus richting Filippi gestuurd heeft, als hij daaraan denkt, dan zie ik hem eigenlijk ineens schrikken. Waarom schrikken, zegt u? Nou, uit het verband maak ik op dat ze wellicht daar in Filippi tegen Epafroditus gezegd hebben: jij gaat deze spulletjes bij Paulus brengen. En in deze moeilijke omstandigheden waarin Paulus verkeert en hij misschien weinig mensen om zich heen heeft, dan moet jij ons beloven dat je bij Paulus blijft. Zoiets stel ik me voor. Dat hij op het hart gebonden kreeg om Paulus niet in de steek te laten, om bij hem te blijven in deze moeilijke fase. En we hebben het gelezen, dan blijkt dus Epafroditus onderweg, of misschien bij Paulus aangekomen, ziek, ernstig ziek, tot zelfs doodziek toe. En dan? Ja, dan zegt Paulus: ik stuur je weer terug. Ik sneller dan misschien gerekend. En in het hart, in de gedachten van Paulus, zie je hem als het ware denken: als nou Epafroditus sneller terugkomt dan gedacht, dan zouden ze zomaar in de gemeente kunnen denken: dat klopt niet. Epafroditus, die heeft zijn taak verruimd. Dat wil Paulus voorkomen. En daarom legt hij in dit stukje uit hoe het zit. Epafroditus betichtte van de makkelijkste weggaan. Integendeel, tot de dood toe was hij ziek. En toch bij mij gekomen. Maar ik heb hem teruggestuurd. Want ik merkte ook bij Epafroditus een bepaalde bezorgdheid bij jullie, want jullie hebben gehoord over zijn ernstige ziekte. En omdat jullie niet langer in onzekerheid te laten zitten, heb ik hem teruggestuurd. En Timotheus is nog bij mij. Ik proef daar een stukje bezorgdheid bij Paulus richting Epafroditus uit. Dan doe ik een stapje terug vanmiddag. Dan komen we een beetje aan het eind van de preek. Weet u, natuurlijk dat wat we tot op heden uit dit gedeelte hebben gehaald over beschikbaar zijn en ook gezonden worden in de naam van de Heer Jezus, dat een bepaald gewicht met zich meebrengt, allemaal waar. Maar wat mij ook opviel in dit stukje, dat is dat er zo'n hartelijke verbondenheid is tussen Paulus en Epafroditus en Timotheus en de gemeente van Filippi. Zo'n betrokkenheid op elkaar, zo'n steun van elkaar. Allemaal dragen ze op hun eigen manier een steentje bij. Werkzaam zijn in het koninkrijk van God, dat heeft iets weg van een netwerk. En gemeente, dan vragen we aan het eind ook eens naar hoe wij staan in de gemeente. Hoe zijn wij betrokken op het zendingswerk? Hoe zijn wij betrokken op het evangelisatiewerk? Hoe betrokken zijn wij op elkaar? Ook als jongeren op de JV. Als er iemand is die een keer of drie niet komt bijvoorbeeld. Dat je dan niet denkt: ach, moet hij weten. Zal wel wat hebben. Dan zoek je nog even contact. Joh, we hebben je gemist. Kom er de volgende keer bij. Maar dat geldt toch ook in de gemeente, dat we niet als los zand langs elkaar heen leven, maar betrokken zijn op elkaar. Want wat is ten diepste toch het geheim van de gemeente? Dat is niet een beetje lief en aardig voor elkaar zijn, omdat we bij elkaar in de buurt wonen of omdat we allemaal dezelfde kerk gaan. Nee, dat zegt de Heidelberger Catechismus heel mooi. Die brengt dat onder woorden, waar het gaat over de gemeenschap der heiligen. En dan wordt er ingezet allereerst met die verticale lijn. De gelovigen, hebben als lidmaten aan de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap. Daar is dus allereerst die verticale lijn, die band, die geloofsband met de Heer Jezus. En dan staat er geen punt, maar dan gaat het antwoord verder en die legt ook de nadruk op die horizontale lijn, op die gemeenschap onderling. Elk moet zich schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. En gemeente, als ik dit nog eens een keer rustig overzie en bekijk en lees, dan proef ik hier iets van de gemeenschap der heiligen. En wordt die ook onder ons gevonden, binnen de gemeente? Ik moest vorige week een beetje denken aan datgene wat er in het nieuws geweest is rond het overlijden van burgemeester Van der Laan. U hebt dat misschien ook een beetje gelezen of gevolgd, dat er een vraaggesprek met hem was toen hij zo ernstig ziek was. En toen stelden ze hem de vraag wat hij nu voor de stad Amsterdam graag wilde. En toen zei hij dat zij de lieve stad blijft die zij is. Dat was zijn wens, dat was zijn verlangen. En toen zei de interviewer, daar hebt u toch ook een bijdrage aan geleverd. Toen zei hij, ik hoop het. De gemeente, als nou de wereld, laat het zomaar even zeggen, als nou de wereld zo het goede voor elkaar, voor de stad Amsterdam zoekt, hoeveel te meer mag de gemeente van de Heere het goede voor elkaar en voor de wereld zoeken. Hoeveel te meer. Mensen die die gezindheid van Christus in zich omdragen. Die niet gaan voor eigen eer, ootmoedig, zelfverloochening, belang van de ander zoekend. Zullen we dat doen, gemeente? Leren we uit dit Bijbelgedeelte. We hebben elkaar zo hard nodig. En daarom mag zegen verwacht worden. Dat geeft ook vreugde. Want, nog een keertje, Paulus in deze brief, hij zit in de gevangenis. Maar juist uitgerekend deze brief schrijft hij als geen ander over de blijdschap die er is in de Heer Jezus, in de dienst van de Heer en de broeders. Die zullen het herkennen. Ambtswerk, en u hopelijk ook, het werk in de gemeente. En ik herken het ook. Het werk in de gemeente, dat kost je het nodige. Dat kan soms ook zwaar zijn. Kun je te maken hebben met tegenvallers. En je kunt soms uit het veld geslagen worden en verdrietig zijn over wat je hoort en ziet en wat je meemaakt. Maar toch, de dienst van de Heere is uiteindelijk een vreugdedienst. En daaraan verbindt de Heere zijn zegen. Zoals we ook zingen, waar liefde woont. Waar die betrokkenheid, die verantwoordelijkheid voor elkaar. Het zoeken van het goede voor de ander. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 133, we gaan daarvan het eerste en ook het derde vers wat ik zojuist aanhaalde zingen. Psalm 133, 1 en 3. gemeente, we zullen samen danken en bidden. Heren, aan het einde van deze dienst komen we u danken voor uw woord. Uw woord wat ons een spiegel voorhoudt, wat ons eraan herinnert hoe goed en hoe rijk, maar soms ook hoe zwaar het leven in uw dienst kan zijn. Dat geldt voor het groot, heren, het zendingswerk. Wat hebben zendingswerkers soms te maken met moeilijke omstandigheden? Hoe belangrijk is het dat er dan een thuisfront is, een achterban, kerkelijke gezinten die meebidden, meeleven, meegeven. Maar ook het evangelisatiewerk en ook het werk in de gemeente. Heren, we leggen het voor u neer. Dank voor uw woord. We bidden u, geef dat het ons verlangen is om ons leven in uw dienst te besteden. Dat kan in de kleine dingen zijn. Dat kan al in de gevouwen handen. Als wij bidden voor elkaar, de zieken, ambtsdragers, predikant. Daaraan wilt u uw zegen verbinden. En dat kleine is tegelijk ook groot. Heren, als wij mensen zijn die zo heel eigen gereid ons weggetje en toekomst willen uitstippelen, dan hebben we gehoord hoe anders Paulus in het leven stond. Dat hij zich aan u toevertrouwde. Dienstknecht van u, Heer Jezus, wilde zijn. Dat lijkt een armeterig bestaan. Maar wat geeft dat een vreugde, zelfs in de gevangenis. In deze brief getuigt hij ervan. Maar wat mag het ook een rust geven, dat hij weet dat hij in uw handen is. Heren, zo bidden we voor deze gemeente, voor de jongeren, voor de kinderen. Fijn dat ze er vanmiddag zijn, velen. Komt veel op en af in deze tijd, ook bij hun studie. Soms dingen die op gespannen voet staan met uw woord. De vertwijfeling, de verwarring die dat met zich mee kan brengen. Heren, help ze erbij. En geef dat ook in hun omgeving, ook in de kerkelijke gemeente. Broeders mogen zijn, mensen die voor hen een voorbeeld zijn. Die daarin met hen meeleven en meedenken. Betrokkenheid op elkaar. Bid ook voor de kinderen. Voor de ambtsdragers. Bidden ook voor dominee Floor, voor zijn vrouw en alle die bij hen horen. Stel hen tot zegen, heren, in deze gemeente. En zo mogen we aanstonds deze plaats verlaten. Breng ons weer veilig thuis. Een nieuwe week ligt weer voor ons. Zo tekenen dat wij de nieuwe week altijd met een rustdag mogen beginnen. Waar u ons roept. Onze taken en verantwoordelijkheden in het maatschappelijk leven, geeft dat we dat met nauwgezetheid en heel precies zullen doen. Want dat vraagt u van ons. En heren, als er een beroep op ons wordt gedaan, vanuit de gemeente of in bredere verbanden, geeft dat het dan zo op ons hart gebonden mag worden. Dat het ons verlangen is om te gaan voor uw belang en niet voor ons eigen belang. Vergeef, heren, al het verkeerde wat er was en ga zo met ons mee. Geef ons een goede en een gezegende zondagavond. Wees in ieder van ons nabij en goed om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van de berijming van het gebed des Heren. Onze Vader dus, dat is gezang 5 achter de psalmen. En dan zingen wij vers 4. Uw wil geschiet, uw wil alleen. En dan kunnen wij natuurlijk aan die hele dramatische en moeilijke dingen denken. Maar dat hoeft ook niet direct. Je kunt het ook betrekken op de gewone dingen. Uw wil geschiet, uw wil alleen. En ook het 9e vers, want u is het koninkrijk, o Heer. 4 en 9 van het gebed des Heren. gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.